Geliefde gemeente, Urk is een heel andere omgeving om je kinderen op te voeden dan Babel. En dat geldt ook als je een beetje in de buurt van Urk woont. Met Tollebeek is toch alweer anders. Maar het is toch nog steeds ook heel anders dan Babel. Nu werden de mannen die wij hier aantreffen, die drie vrienden, Sadrach, Mesach en Abednego, niet in Babel opgevoed. Maar ze kwamen er wel al behoorlijk jong terecht, misschien een jaar of 10 of zo. Bepaalt geen beschermde omgeving. En dat is toch onze omgeving nog wel een beetje. En toch tegelijk voelen we ook wat toen gold. Dat daar die hele wereld om hen heen was en dat die aan alle kanten trok, dat geldt nu ook. Ook Urk staat midden in deze wereld en ook op Urk dringt de wereld overal door en er wordt getrokken. En de vraag is dan, wie blijft er staande? Wie blijft staan voor de waarheid van God? Wie leeft er echt met en voor de Heere? Over die vraag gaat het in Daniël 3. Wie of wat blijft er staan? Nebukadnezar, die had een beeld gezien. Een groot beeld. Het was een machtig beeld, zou je zeggen, maar dat bleef niet staan, uiteindelijk. Dat beeld stond, maar het viel om. Nu gaat hij zelf een beeld maken. De vraag is, blijft dat beeld staan? Maar op een andere manier is de vraag, blijven de vrienden staan? Daniël 3, vers 1 tot 13 is de tekst voor de preek. Dus de vraag, wie blijft er staan? Of wat blijft er staan? Drie gedachten. Het beeld, de massa en de vrienden. Wie blijft er staan? Het beeld, blijft dat staan? Nou, zolang als dit hoofdstuk duurt, blijft dat beeld nog wel staan. Maar niet tot in eeuwigheid. De massa, blijft die staan? Nou, zeker niet. De massa buigt. En de vrienden, blijven die staan? Dat kun je haast niet meer voorstellen. Maar dat gebeurt toch. Als eerste dus, het beeld. Nebukadnezar had een droom gedroomd van een beeld. Dat beeld was van boven goud en dat had hij vooral in zijn hoofd. Dat gouden hoofd, dat bent u, koning Nebukadnezar. Wel, zegt hij, dan ben ik dus een koninkrijk van goud. Het belangrijkste koninkrijk is Babel. Nou, daar past dan een gouden beeld bij. Zou je zeggen, ja, is die de rest van dat beeld van die droom dan vergeten? Zilveren schouder en koper en ijzer en ijzer en leem en dat het beeld omviel en zo is het allemaal vergeten. Nou, op zijn minst heeft hij gedacht, dat gaat niet over mij. Straks later, veel eeuwen later, dat gaat misschien bij anderen mis, maar niet bij mij. Maar is hij dan vergeten wat hij gezegd heeft over God? Want hij heeft toen toch beleden dat de God van Daniël, dat die een koning der koningen is. Daniël die de droom kon vertellen en verklaren, die moest onderdaan zijn van de God. Is hij dat vergeten dan? In feite wel. En dat geldt voor ons allemaal, we zullen alles vergeten wat wij beleden hebben, als wij niet werkelijk geloven. Ik kan hele mooie woorden zeggen, heel diep onder de indruk zijn, maar het gaat weg. Het is een indruk zonder afdruk. Dat is een groot verschil. Het verschil tussen een indruk en een afdruk. Een indruk die gaat weg en een afdruk, de bedoeling is van die uitdrukking, dat is afgedrukt in je hart. En dat blijft. Maar dat was bij Nebukadnezar niet zo. Wat bleef er wel in zijn hart? In zijn hart bleef de hoogmoed. Nebukadnezar die had het geweldig met zichzelf getroffen. Zijn rijk was het belangrijkste, mooiste rijk van heel de wereld en van heel de wereldgeschiedenis. Het gouden hoofd. Dus hij bouwt een stad waar hij op trots kan zijn. En hij bouwt een beeld waar hij trots op kan zijn. De stad Babel. Daar horen we later nog wel van. Maar die stad Babel, daar waren 2 van de 7 wereldwonderen uit de oudheid. Daar hangen de tuinen en de stadspoort van Babel. Maar er was nog iets met die wereldwonderen. Er waren 7 machtige bouwwerken in de oudheid. Eentje daarvan staat nog overeind. Piramide in Egypte. De andere zijn allemaal verdwenen. Een van die bouwwerken was de kolos van Rhodos. Op een eiland van Griekenland. Daar stond een beeld van 70 ellen. Helemaal van brons. Een beeld van de god Helios. 12 jaar heeft men erover gebouwd. Voordat het beeld klaar was en opgericht kon worden. Dat beeld stond daar als een teken van de macht van die stad en als een teken van de macht van die god. Dat beeld is gebouwd een klein poosje na de geschiedenis die wij lezen. Het zou heel goed kunnen dat de makers van dat beeld geweten hebben van het beeld in Babel. En dat ze dachten, nou dat beeld is groot, wij doen het groter. Wij maken er 70 ellen van. Het beeld in Babel was 60 ellen. 60 ellen hoog. Maar er is iets aparts met dat beeld aan de hand. Met de beschrijving van dat beeld. Er staat ook bij hoe breed die is. Je zou zeggen, nou dat hoef je toch niet per se te vertellen. Als die zo hoog is, nou ja, hoe breed die is, dat volgt dan vanzelf. Maar het staat er wel bij. 60 ellen hoog, 6 ellen breed. Dat zegt iets over wat voor soort beeld het is. Het is niet een gewone man. De verhoudingen van een menselijk lichaam zijn ongeveer 1 staat op 6. Dus als het dan 6 ellen hoog was, zou die 10 ellen breed zijn. Het is blijkbaar niet een gewone man. Er wordt wel eens gedacht, dit is het beeld van Nebukadnezar. Hij heeft een beeld gemaakt van zichzelf. Dat is dus niet zo. Dat blijkt ook later. Het is het beeld van de godheid. Hoe het eruit gezien heeft, daar hebben we geen idee van. Maar het was dus wat smaller dan een gewoon standbeeld. Maar waarom zegt de schrijver dat niet gewoon? Waarom zegt hij alleen maar de maten? Wat zijn de maten? 60 bij 6. Nu hebben we net Daniel van Openbaring 13 ook gelezen. En misschien hebt u al wel gezien dat er eigenlijk best heel veel parallellen zijn tussen Openbaring 13 en Daniel 3. Er werd ook een beeld gemaakt, dat beeld moest ook aanbeden worden en die niet meedeed, die moest gedood worden. Maar er is nog iets in Openbaring 13, er staat ook een getal. Het laatste getal van Openbaring 13, dat is 666. Het getal van de mens. Nou, daar lijkt dit beeld dus op. Dit beeld heeft het getal 666. Een getal van de mens. Straks de volheid. 3 keer 6. Maar dit is om zo te zeggen een voorspel ervan. 2 keer 6. Belangrijkste is altijd hetzelfde. Openbaring 13, daar gaat het over het rijk van de antichrist. De antichrist is de grote wereldheerser die niet maar over een stukje van de wereld heerst, maar over de hele wereld. De wereldheerser die op zal komen vlak voordat Jezus terugkomt. En zijn rijk is het rijk van de mens. Het rijk van de hoogmoed van de mens. Moet je kijken wat wij kunnen. Gisteren waren we met familie in het Aviodroom. En een stukje van de tentoonstelling gaat over de ruimtevaart. Nu heb ik sowieso nooit zoveel met ruimtevaart, maar trof me opnieuw. Wat een hoogmoedig project dat is. Hoeveel geld daarin omgaat. Wat een grote bouwwerken te worden gebouwd. Als je dan naar zo'n raket kijkt, zo'n schaalmodel van een raket, en dan uitrekent hoe groot die dingen zijn. Ze hadden een beetje dezelfde afmetingen qua breedte en hoogteverhoudingen als dat beeld van Babel. Alleen dan nog groter. 70, 80. De grootste zelfs 100 meter hoog. Een raket. Niet op de manier van een kerktoren. De domtoren. Die heeft ook een beetje die afmetingen. Maar die wijst omhoog. Omhoog, let op God. De kerktoren die heeft de spits om te zeggen, hoog, omhoog, mijn ziel, naar boven. Maar zo'n raket, die wijst niet omhoog om op God te wijzen. Die wijst omhoog om op de mens te wijzen. Net als de toren van Babel, net als het beeld van Nebukadnezar. Zie wat wij voor elkaar krijgen. God in het heelal, die doet er niet toe. Er is misschien wel geen eens een God. De mens in het heelal, dat doet er toe. De mens op de maan, misschien zelfs de mens op Mars. Dan hebben we het voor elkaar. De mens, de grote mens. Vergelijk dat eens met Psalm 8. Daar gaat het over de grote God. En de kleine mens. Mijn God, wat is de mens dan op deze aarde? De broze mens, hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt? En daar zegt de dichter, ik kan niet begrijpen dat God zo aan ons wil denken, terwijl wij zo nietig zijn. Maar de mens, de trotse mens, die zegt, ik kan niet begrijpen dat er nog een God is. Het is logisch dat de mens belangrijk is. Moet je eens kijken wat wij voor elkaar kunnen krijgen. En alles en iedereen moet meedoen. Het beeld. Het beeld van de godsdienst van Babel. Maar dat is dus niet voorbij. Dat is hetzelfde beeld als van de godsdienst van deze tijd. Waar de mens groot wordt. En God, de levende God, aan de kant gedrukt. En vergeten wordt dus wat God gedaan heeft. Zoals Nebukadnezar dat al lang weer vergeten was. Vergeten wordt wat God gezegd heeft. Dat doet er niet toe. Wat wij gedaan hebben, wat wij zeggen, hoe wij de wereld groter maken. Dat doet er toe. Dat gaat over de wereld. Maar dat gaat niet aan ons voorbij. Die hoogmoed, die leeft in ieders hart. En de verwachting van wat mensen maken, dat leeft ook maar zo in ons hart. Wat kunnen wij ook veel verwachten van als er iets misgaat, nou dan zoeken we een oplossing. Dan vinden we dit uit. We proberen dat. Allemaal de schouders eronder. En wij zullen... Dat is de godsdienst van de mens. De godsdienst van de toren van Babel. De godsdienst van Nebukadnezar. De godsdienst van het rijk van de antichrist. En leeft die nou in ons hart? Dan staan we overeind. En heel lang kunnen we de indruk krijgen. Het gaat goed. Het gaat steeds beter. We komen steeds verder. We presteren steeds meer. Het zal blijken. Dat blijkt in Openbaring 13. Of in het vervolg van Openbaring 13. Dat zal ook blijken in Daniel. Het blijft niet staan. Hoogmoed komt voor de val. Dus deze wereld, zo, heeft geen toekomst. Maar als die hoogmoed nou in je hart leeft, dan heb je ook geen toekomst. Dat is dan de vraag, hè, wat leeft er in ons hart? Waar doen wij aan mee? Komen bij onze tweede gedachte, de massa. Want er is dus dat grote beeld, zoals wij nu zien, die grote hoogmoed en alle bouwwerken van de mens. Maar wie gaat er nou in mee? Nou, Nebukadnezar zegt, dan moet iedereen in mee. Mijn hele rijk moet meedoen. Dat hele rijk van Nebukadnezar, dat bestond uit allemaal verschillende rijken. Daar was natuurlijk Israël veroverd. Maar ook Syrië was veroverd. Hele stukken van, zeg maar, Turkije waren veroverd. Allerlei verschillende rijken. En nu zegt Nebukadnezar, al die volken zijn wel verschillend, maar hier moeten ze allemaal aan meedoen. Ze moeten allemaal meedoen met de grootheid van Babel. Dat is de eenheid van het rijk. Iedereen, waar ze ook maar wonen, die moet ervan overtuigd zijn. We hebben onze goden, we hebben onze gebouwen. Maar niks is er zo groot als Babel. Niet één God is zo machtig als de God van Babel. Niet één koning is zo heerlijk als de koning van Babel. En verder mogen ze hun eigen God niet blijven houden. En dat is ook waar het naartoe gaat in deze wereld. Iedereen mag best zijn eigen godsdienst houden. Moslim, christen, hindoe, boeddhist, maakt niet uit. Als je maar iets nog belangrijker vindt. Dus je mag prima christen zijn. Dat zal zo blijven tot de wederkomst van de Heer Jezus. Dat er overal op de wereld christenen mogen leven. Als ze maar geen echte christen zijn. Als ze maar zeggen, er is iets nog belangrijker. Mijn geloof, dat is natuurlijk er ook. Maar dat is maar een klein stukje. Het allergrootst is de mens. Het allergrootst, daar doen we mee. Wat wij op deze wereld voor elkaar krijgen. Eén godsdienst over heel de wereld. En daar deed Nebukadnezar dus zijn best voor. En daarom riep hij alle belangrijke mensen uit zijn hele rijk. Wordt helemaal opgesomd om te laten zien hoeveel aandacht Nebukadnezar ervoor had. In vers 3. Stadhouders, overheden, landvoogden, wethouders, schatmeesters, raadsheren, ambtlieden en al de heerschappers en landschappen. En dat gaat van bovenaf, de belangrijkste mensen, steeds een treetje lager. Er wordt dus gezegd, alle bestuurslagen, alle belangrijke mensen van Babel, die waren aanwezig. Het zal niet, dat staat er ook niet, dat letterlijk alle leidslieden, alle bestuurders daar waren. En dan zou het Rijk natuurlijk instorten. Dus sommige bestuurders, die bleven op hun post. Maar vanuit elke provincie, vanuit elke stad, waren er bestuurders. Vanuit alle hoeken van het Rijk. Nebukadnezar zegt, dit moet iedereen beleiden. Stonden ze met z'n allen rondom dat grote beeld waar ze de afgelopen tijd zo hard aan gewerkt hadden. Beeld van buiten helemaal van goud. Was natuurlijk niet massief goud. Dan zou er op de hele wereld niet genoeg goud geweest zijn. Het is een houten beeld, overtrokken met goud. Maar dat goud, dat zagen ze allemaal, daar stonden ze omheen. Nebukadnezar, die zegt, nou wil ik dat ze allemaal meedoen. En hoe kreeg hij ze nou zover? Nou ja, natuurlijk door die dreiging. Als je niet buigt, dan zul je gedood worden. In de vurige oven gegooid. We hopen de volgende keer daar nog wat meer op te letten. Die vurige oven. Als je niet meedoet, dan wordt het je dood. Dat lezen we ook in Openbaring 13. Openbaring 13 staat, vers 15. Het zal maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Dat is nogal dreigend. Is dat nou alles? Nee, dat kan niet. Als nou de mensen alleen maar zouden buigen, omdat ze bedreigd werden. Nou, als ze dan allemaal weer naar hun eigen land gaan, dan zou het snel vergeten zijn. Dan zeggen ze, het was echt gevaarlijk, we hebben gebogen, we hebben meegedaan. Maar nu vergeten we die godsdienst van Babel. Dat is natuurlijk niet het belangrijkste. Zo krijgen de mensen niet mee. Die dreiging, dat was alleen om de laatste mensen over de streep te krijgen. Lees ook Openbaring 13 maar. Daar staat in vers 14 iets anders. Hoe zijn ze onder de indruk? Wel staat er, dat beest, dat hoort bij het rijk van de antichrist, dat maakt een beeld, en dat beeld kan spreken. En dan eerder staat er, dat kan grote wonderen doen, en teken en vuur uit de hemel. En de mensen zijn onder de indruk. Ze denken, ja, dit is geweldig. En bijna iedereen denkt dat. En de laatste paar mensen die nog een beetje aazelen, die voelen dan die druk van, ja, maar als ik niet meedoe, dan wordt het me dood. Maar de meeste mensen die hoeven helemaal niet bedreigd te worden. Nee, natuurlijk doe je mee. Het is geweldig. Dat hele rijk, wat is er veel te beleven. Ja, denk aan onze tijd met alle beeldschermen. Wat is er veel te zien? Wat een mogelijkheden. Ongekende mogelijkheden. Natuurlijk doe je mee met alles wat de wereld biedt. Want waar vind je anders zulke mooie dingen? En zo was het daar ook. Geweldig. Het is een belevenis. Als die landvoogden er zo thuis kwamen, hebben ze nog dagen over doorgepraat. Die Nebukadnezar, dat is maar toch een koning. Die had een beeld. Schitterend. En een festival. Ja, dat was echt ontzaglijk. Werd er helemaal in meegenomen. Vandaar dat er in vers 5 zoveel aandacht is voor alles wat er gebeurde. Het geluid van de hoorn, van de pijp, van de citer, van de veder, van de psalter, van dat koord, gezang en allerlei soorten van muziek. Datzelfde in vers 7. Nog een keer in vers 10. Nog een keer in vers 15. Zeggen, waarom? Waarom wordt het nu zo'n lange lijst van al die muziekinstrumenten, waarom wordt het telkens herhaald? Om dat dus te laten zien. Er gebeurde wat. Het was goed georganiseerd. De beste muzikanten van het Rijk waren daar aanwezig. Opzwepende muziek, waar iedereen in meeging. En iedereen die ging buigen voor het beeld, die deed dat niet tegen zijn zin, maar die deed dat vanwege dat gevoel van we zijn samen. Het is goed om hier te zijn. Het is prachtig om te horen bij het Rijk van Babel. Ik noemde net de beeldcultuur. Maar de festivals van onze tijd, de muziek van onze tijd, dat werkt toch ook zo? Muziek, of hoe je dat ook moet noemen, is overal. En dat het een teken is, een teken van het Rijk van de laatste dagen, dat zien we terug in Openbaring 18. Openbaring 18, daar gaat het over de ondergang van het nieuwe Babel, het Rijk van de Antichrist. En er staat er van een heleboel dingen die er niet meer zijn. En de meeste aandacht, van alle dingen die erbij genoemd worden, de meeste aandacht gaat uit naar de muziek. En er wordt een aantal woorden genoemd die ook in Daniël 3 staan. Dus Openbaring 18, vers 22. De stem van de citerspelers en van de zangers en van de fluiters en van de bazuinen zal niet meer in u gehoord worden. Dus dat nieuwe Babylon is een rijk vol muziek, vol afgodische, vol opzwepende, vol meenemende muziek. En daar gaan de mensen mee. Daar gaan de mensen van de wereld in mee. Maar misschien waren er nog wel meer Joden. Die waren van huis uit al deze muziek niet gewend. Ze waren wel muziek gewend. De gewijde muziek van de tempel. Maar niet deze muziek. Die opzwepende muziek van Babel. Die waren ze niet gewend. Maar dat deed wat met ze. Je werd erin meegenomen. En uiteindelijk bijna iedereen deed mee. Wat voor achtergrond ze ook hadden. En is dat in onze tijd heel veel anders? Als alleen maar die muziek noemen. Er is zoveel muziek die gemaakt wordt. Die past bij de afgoderij. De afgoderij van de mens. En soms proef je ook de afgoderij van de duivel. Maar zelfs als er niks over de duivel of zo genoemd wordt. Zo dat puur menselijke en godloze. En er zijn zoveel christenen die popmuziek luisteren, die erin meegaan. En misschien hebt u dat ook wel. En misschien wil je er eigenlijk wel afstand van nemen, maar als die dan als je de muziek weer ergens hoort, dan neemt het je weer mee. Je kunt haast niet onder de invloed daarvan uitkomen. Wat voel je daarin? Dan voel je zo dat de geest van Babel er nog is. Dat de duivel de middelen heel goed weet te gebruiken. Hij heeft gezien hoe het werkt in Babel. Het gaat geweldig. Als je mensen, van welke godsdienst ook, als je mee wil krijgen, gebruik de muziek. Als je kinderen die gedoopt zijn, jongeren met het teken van God op hun voorhoofd. Als je in de wereld wil krijgen, gebruik de muziek. Dus ik noem het gelijk maar heel concreet als doopouders. Jullie staan in deze wereld. Je hebt kinderen op te voeden in deze wereld. Breng je ze ook in de muziek van deze wereld? Ik geloof het niet. Maar wees er echt alert op. Er is echt verschil. Ook in de stijl, de muziekstijl. Er is een groot verschil tussen de muziek van de wereld en van het koninkrijk. Wen ze niet aan de geluiden en het opzwepende van de wereld. welke keuze wij maken, praktisch, dat doet er echt toe. Dus ouders, zet een grens om uw gezin. Nebukadnezar, die moest nog de mensen naar Babel krijgen. Maar de duivel hoeft ons helemaal niet meer zo ver te krijgen dat we naar een of ander festival in Walibi gaan of zo. Maar hij krijgt zomaar zijn muziek te huizen binnen. En miljoenen vallen ervoor. Het is natuurlijk niet alleen de muziek. Het kan zijn dat je daarvoor niet vatbaar bent. Maar dit hoofdstuk laat wel zien. Laten we onszelf niet te hoog achten. En denken, wij zullen wel stand houden. De duivel heeft allerlei trucs. En de wereld, daar zit zo'n macht achter. Wij blijven niet staande in eigen kracht. Wij zullen buigen als wij op onszelf staan. Als er geen ander leven is. We zullen meegesleurd worden. Meegesleurd in het aanbidden van de wereld. En tenslotte in die weg meegesleurd in de donkere afgrond. Maar hoe blijf je dan wel staande? Onze derde gedachte. De vrienden. Uiteindelijk zijn dat de enigen die blijven staan. Drie vrienden. Daar komen ze dan mee bij Nebukadnezar. Nebukadnezar, die heeft dat niet zo gezien. Die heeft zien zo'n hele grote massa. En dat is allemaal op grote afstand. Ja, als er dan een paar mensen blijven staan, dat weet hij niet. Maar er zijn mensen die hebben het wel gezien. Die hebben misschien ook wel goed op ze gelet. Want deze vrienden, die zijn altijd opgevallen. Die hadden wat aparte positie. Sowieso. Ze hadden carrière gemaakt. Toen Daniel de droom uitgelegd heeft, kreeg Daniel een hoge post. Dan heeft hij gezegd, geef ook alsjeblieft mijn vrienden een belangrijke positie. Nou, dan zijn er altijd mensen die worden chagrijnig. En die gaan op ze letten. Kijken of ze ze kunnen vangen. Nou, een kleine vraag misschien. Waar is Daniel? De drie vrienden, die worden genoemd. Maar Daniel, heeft hij dan meegedaan? Nou, ik noemde net al, niet alle bestuurders moesten mee. Er moesten ook mensen blijven. Je kunt je zo maar voorstellen dat Nebukadnezar juist Daniel op zijn post hield. Dat hij wist, die is betrouwbaar. En ze zullen er overal in het Rijk mannen op hun post gebleven zijn. Die moesten gewoon hun werk doen. Maar de drie vrienden, die moesten dus ook daar zijn. En terwijl iedereen buigt. Misschien niet helemaal direct, maar uiteindelijk iedereen buigt. Iedereen meedoet met de massa. Blijven zij staan. En zij zeggen, wij buigen niet. Dat is wat. Er zijn momenten dat het best wel makkelijk is om christen te zijn. Er zijn momenten dat het misschien iets lastiger is, maar nog best wel gaat. En dan hebben ze wel een beetje kritiek op je. Maar, ach ja, een beetje gedoe, een beetje gepraat en dat is het dan. Maar als alles aan je trekt, als dan die dreiging boven je hoofd hangt, denk erom. Als je niet meedoet, word je gedood. Hoe dan? We gaan nog wat meer letten op het geheim van die vrienden als de Heer het geeft. Volgende week zondag. Het vervolg van deze geschiedenis. Dan komt die discussie tussen die vrienden en de koning. Dan zien we nog meer van het geheim. Maar nu valt het al op. Het wordt gezien. Zij blijven staan. Wat zit erachter? Eén ding dat erachter zit, het is niet vandaag voor het eerst. Want kijk maar eens hoe de mannen bij de koning komen. In vers 12. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebben. Dat wordt er dus bijgezegd. Dat zijn Joodse mannen. Zo stonden ze bekend. Ze stonden niet alleen bekend als mannen. Sadrach, Mesach en Abednego, want die namen zou je het ook niet meer kunnen merken. Nee, het waren Joodse mannen. Ze wisten het. Trouwens aan deze uitdrukking, daar zit denk ik, daar kun je nog iets aan aflezen. Dat er ook toen een haat bestond tegen het Joodse volk. Antisemitisme is niet van vandaag of gisteren. Ook toen al. Toen zeiden ze, nou dat zijn Joden. Die Joden zijn anders en die Joden hebben maar last van. Maar het was dus wel zichtbaar. Deze mannen stonden ergens voor. Of moet ik het anders zeggen? Zij stonden ergens op. Dat beeld van Nebukadnezar, dat bleef niet staan. Hoe kwam dat? Dat beeld stond op broze voeten. Voeten van ijzer en leem. Het had geen grond, geen bodem. Maar deze mannen, die stonden ook ergens op, maar niet op ijzer en leem. Die stonden op een rots. De rots der eeuwen. De rots waarvan Mozes al gezongen had. De rotssteen wiens werk volkomen is. De rots die zelf vast ligt en die niet bewogen wordt. De rots van het verbond van de God van Israël. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het verbond met Abraham, zijn kind, bevestigt hij van kind tot kind. Dat verbond, dat was in de tijd van deze mannen. Al 1500 jaar oud. Zoveel eeuwen geleden had God zijn belofte aan Abraham gedaan. En God heeft het vastgehouden. God is het niet vergeten. En toen deze jongens, als jonge jongens naar Babel gingen, toen zijn ze er toch heen gegaan onder de trouwe hoede van God. En toen ze opgroeiden, en hier waren ze al volwassen in deze tijd. Toen ze opgroeiden, toen hebben ze ook voor zichzelf geleerd dat deze God de ware God is. Dat je met deze God niet beschaamd uitkomt. Hoeveel hebben zij ervan geweten? Dat weten wij niet. En wij kennen eigenlijk niets van hun hart. Straks komt er wel iets openbaar van hun standvastigheid. We weten niet hoeveel ze geweten hebben van Christus. We mogen wel de lijnen doortrekken voor ons. Hoe blijven wij staande? Hoe komen we zo ver dat wij niet meedoen met de massa en vallen voor de duivel? Er is toch maar één grond. Dat vaste verbond van God. In dat verbond heeft hij zijn zoon gegeven. En juist als je voelt, hoe kan ik nou staande blijven? Wij zijn toch zwak? En zijn sterkte, de sterkte van de duivel, is groot. Dus zijn we elk ogenblik in nood. Wie kan staande blijven? Niemand kan staande blijven. Behalve degene die bevestigd is. Een van de eerste woorden van dit hoofdstuk gaat erover. Vers 1. Koning Nebukadnezar maakte een beeld. En dan staat erop, hij richtte het op in het dal Dura. Hij zette het overeind in het dal Dura. Nebukadnezar heeft een beeld overeind gezet. Wat doet nou de Heere? Die richt zondaren op. Hij zet ze op een rots. Hij maakt hun voeten sterk. En hij zegt het. Ben je wankelmoedig in jezelf? Dat weet ik wel. Ik weet hoe zwak van moed, hoe klein je bent van krachten en dat je stof van jongs af bent geweest. Ik weet het wel. En daarom juist, daarom wijs ik je aan welke vaste grond er is. Een vaste grond in het verbond en de vaste grond in het werk van Christus. En als je het niet geloven kunt, dat kun je ook niet, dan onderstreep ik het. Dat heeft hij vanmiddag gedaan. Hier, dat water. Het zegt, zie, het is vast en zeker. Net zo zeker als het is dat je daar water hebt gezien, zo zeker is het dat mijn verbond van geen wankelen weet. En zo zeker is het dat een ieder die uit dit verbond leeft, vaststaat. En dan wil de Heer het zelf doen. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En breng daarom je kind bij de Heer. Heer, richt ook mijn kind op. Richt mijn kind op die rotssteen, die rots der eeuwen. Weet je wat daar wel voor nodig is? Wat je kind moet leren, wat wij allemaal moeten leren. De enige die opgericht wordt, is juist degene die boog. Die niet meer overeind kon blijven. Niet meer overeind kon blijven in zijn hoogmoed. Maar die wat dat betreft juist moest buigen. Buigen. Voor het woord van de Heer. Juist wie buigt, die blijft staande. Wie niet meer op eigen benen kan staan, maar zich gewonnen geeft aan Christus, die wordt opgericht en blijft tot in eeuwigheid. Amen.